Schriftlezen gemeente is vanmorgen allereerst uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 46. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 21, vers 1 tot 6. Psalm 46 en Openbaring 21, vers 1 tot 6. Een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen. Laat ze beroerd worden. Laat de bergen daveren door derzelver verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt aan schoute daden des Heren die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, die wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben, ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons, de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Dan Openbaring 21, de eerste zes versen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zei dus ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Om niet. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het boek van de Psalmen, Psalm 93. Psalm 93. Dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen al dus. De Heere regeert. Hij is met hoogheid bekleed. De Heere is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord, ook is de wereld bevestigd, ze zal niet wankelen. Van toen af is uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen, de rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huize sierlijk, Heere, tot lange dagen. Hier eindigt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, wanneer de kinderen thuis erg druk zijn, dan zegt moeder wel eens, jongens, houd toch eens op, het lijkt wel alsof er storm komt. De jongens en meisjes weten dat vast wel. Het lijkt wel alsof er storm komt.
En mensen die regelmatig voor de klas staan, die weten eigenlijk daar ook wel van. Het is inderdaad waar, het lijkt alsof er een verband is. Wanneer het buiten gaat stormen, dan worden de kinderen onrustig, dan zijn ze druk, dan zijn ze bewegelijk. En wat je ook doet, ze komen maar niet tot rust. Nou, als dat inderdaad waar is, gemeente, en als de verband bestaat tussen storm en de innerlijke onrust van de mensenkinderen, dan zeg je, dan is het geen wonder dat er vandaag zoveel ongeruste en verontruste mensen zijn. Want in onze wereld stormt het nogal. De ene storm is nog niet gaan liggen of de andere steekt weer op. Op politiek vlak is er de onrust die je elke keer weer de adem doet inhouden, omdat je zegt, hoe zal het hier gaan en hoe zal het daar gebeuren? De zaak Bernhard is nog niet tot het verleden goed. Of de zaak Menten ligt er alweer. En de ene keer schudt de ene minister op zijn fundamenten en de andere keer de andere. En je vraagt je af, hoe lang gaat het goed? En elke keer hou je de adem in. Het stormt op het grote vlak van de wereld. Je zegt, hoe lang zal het nog duren voordat het huis van deze wereld krakend in elkaar stort? En er zijn zoveel mensen die persoonlijk in onrust zijn, in onrust over hun gezin, in onrust door de omstandigheden waarin ze verkeren. In onrust omdat het bij hen van binnen maar knaagt en maar niet tot rust kan komen. En rust is daarom een heel begerenswaardig, maar tegelijkertijd ook moeilijk te verkrijgen artikel geworden in deze wereld. En het is geen wonder dat er heel wat reclame wordt gemaakt. Met middelen die je de rust zouden kunnen geven, want daar komen de mensen op af vandaag als vliegen op de stroop. Waar vind ik rust? Ach, je hebt hele oppervlakkige mensen die zeggen, ik ben alweer gerust wanneer er ergens iets aan de hand is. En meester G.B. Hilteman zegt in zijn zondagse praatje dat het allemaal nog wel mee zal vallen en dat je het zus en zo moet zien. En dat er daarom geen problemen zullen komen ten aanzien van de wereldvrede. Je hebt andere mensen die zoeken de rust bij de moderne tovenaars en waarzeggers van onze dagen, magnetiseurs en al dat soort lieden, die behoren tot de groep van Deuteronomium 18, zegt, mens, je hoort er niet wanneer je God wil dienen en je vertrouwen op hem stelt. Weer anderen zoeken de rust in de medicijnen en ze zeggen, als de dokter me maar die kalmerende middelen geeft, en als ik alleen maar weet dat ik ze in mijn tasje bij me heb, of dat ik ze zomaar kan grijpen wanneer het weer daar van binnen gaat kloppen en gaat knagen, dan vind ik me toch een beetje gerust. Maar als er op aankomt, dan helpt het allemaal niet. Meester Hilterman kan nog zo mooi spreken, maar in de volgende week gebeurt er nog weer wat. En dan is de onrust er weer. En de medicijnen die kunnen je even kalmeren, maar de volgende dag dan is het weer mis. En je moet hoe langer hoe sneller grijpen naar die tas met middelen. Waar kunnen we rust vinden? Ik mag u vanmorgen meenemen, gemeente, naar de apotheek. En niet naar de apotheek aan de Laan. Naar een andere apotheek. Die van de grote dokter van de geneesheer in de hemel. De Heere beschikt namelijk over een apotheek waarin middelen voorradig zijn tegen elke krankheid van onze ziel en van onze geest. Die apotheek is ons psalmboek. Zo heeft Kolbrugge het al eens een keer gezegd. Ons psalmboek, dat is de apotheek met middelen tegen geestelijke kwaad. Daar willen we vanmorgen samen naartoe gaan, gemeente. Samen met die zieken en samen met die verontrusten van allerlei soorten en met die bezorgden en met die mensen voor wie de spanning te veel wordt, telkens weer. En we willen daar vanmorgen naartoe gaan in de hoop dat er zieken in ons midden zijn die beter worden en die zeggen, mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder. Maar we willen er ook naartoe gaan in de hoop dat er mensen die vanmorgen menen dat ze gezond zijn, ziek zullen worden. Dat mensen die leven in een valse gerustheid, die gerustheid van de gerusten op Sion, die zeggen het valt allemaal wel mee. Dat juist die mensen vanmorgen ziek worden. Ziek van de onrust, zodat ze niet meer kunnen slapen. En zodat ze ontdekken dat de heidense tovenaars en waarzeggers van onze tijd. En dat de pilletjes en poeders van de dokter. En dat de praatjes van meester Hilterman ze niet meer kunnen helpen. Maar dat ze ergens anders rust moeten zoeken. Mensen die gaan ontdekken. Geen rust vindt mijn hart. Augustinus heeft gelijk. Totdat het rust vindt in God. Dat is namelijk de bedoeling van de 93ste psalmgemeente. Dat we gaan zien dat God koning is. En dat we dat zo gaan zien dat we komen tot de belijdenis. Rust mijn ziel, uw God is koning. Dat is de bedoeling ook volgens de hele oude Joodse traditie rondom deze psalm. Wanneer u namelijk de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, gemaakt al een hele tijd voor onze jaartelling opslaat, dan ontdekt u dat psalm 93 in tegenstelling tot in het oorspronkelijke Hebreeuws wel een opschrift heeft. Deze psalm is voor de dag des voorsabbats, toen de aarde bewoond was. Dat wil zeggen, Psalm 93 heeft in de liturgie van de synagoge een plaats op de vrijdagavond. De avond voordat de Sabbat, voordat de rust aanbreekt. Mensen die zich voorbereiden op de rust. En die komen uit de onrust van een wereld die je moe maakt en bang en verdrietig. Zingen Psalm 93 en komen zo tot de rust. Die er overblijft voor het volk van God. De Heere geven ons dat we al luisterende naar de boodschap van deze psalm, in welke situatie en met welke gedachten we ook hier zitten, mogen komen tot de ervaring. Het is waar. Hier wordt ons rust geschonken. Psalm 93 laat ons namelijk zien, de Heere is koning. En we ontdekken drie dingen, zijn troon staat vast, zijn getuigenis is betrouwbaar en zijn huis is heilig. De Heere is koning, zijn troon staat vast, zijn getuigenis is betrouwbaar, zijn huis is heilig. Onze psalm is, we zeiden het al tegen elkaar gemeente, een psalm zonder opschrift. Dat wil zeggen, we weten niet wie deze psalm gedicht heeft. En daardoor wordt het ook moeilijk om te ontdekken waar deze psalm gedicht is, wanneer en welke omstandigheden de dichter ertoe hebben gebracht om dit lied te zingen. We zouden hoogstens wat kunnen afleiden uit het feit dat deze psalm behoort tot de groep van de koningspsalmen. De psalmen die zingen van de Heere als de koning van Israël en de koning van de aarde. Volgens een bepaalde opvatting zijn al deze psalmen gedicht in de tijd dat de ark werd opgebracht naar Jeruzalem om daar op de berg Sion zijn woonplaats te vinden, opdat de Heere daar vandaan als koning zou heersen over de aarde. Het begin van onze psalm is namelijk ook te vertalen als de Heere is koning of de Heere is koning geworden. En met die laatste vertaling wordt dan bedoeld dat het koningschap van God, dat van eeuwigheid is, bevestigd is voor de ogen van zijn volk en uiteindelijk voor de gehele wereld, omdat God de troon op de Sion heeft bestegen en gezegd heeft, hier zal ik wonen naar mijn lust. Van hieruit regeer ik mijn volk en de wereld. En als dat het geval zou zijn, gemeente, dan zouden we dus terecht aan David kunnen denken als de dichter van deze psalm. Wat er ook van waar zij, en dat blijft natuurlijk toch een beetje gissen, één ding is in elk geval wel duidelijk, laten we de naam van de dichter niet kennen. Wie die dichter is in zijn verhouding tot de Heere, wordt ons volmaakt duidelijk in deze psalm. We horen hier immers de taal van het geloof dat een lied zingt, waarin de Heilige Geest de echo op het woord van God doet doorklinken, zoals dat leeft in het hart van Gods kinderen. Let u maar eens op het begin van deze psalm, de Heere regeert, of de Heere is koning. Dat is niet de taal van een gevallen Adamskind van natuur. Mens van nature zegt niet, God is koning. Dat ziet hij niet. Dat gelooft hij ook niet. En dat wil hij helemaal niet. Dat wil ook de kerkmens niet. De kerkmens van het Oude Testament die God als koning verwerft. En de kerkmens van het Nieuwe Testament die van de zoon van de koning, die zelf ook weer koning is, Jezus Christus zegt. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Van nature willen we immers graag zelf koning zijn. Willen we graag zelf de dienst uitmaken. Willen we graag zelf regeren over ons eigen leven. En hebben we er geen zin aan om te buigen onder dit woord van de koning. Dat uiteindelijk een woord is dat altijd weer tegen het begeren van ons vlees ingaat. Van nature kies ik voor de vrijheid met mijn vader Adam en mijn moeder Eva in het paradijs. Wil ik als God zijn, zelf op de troon zitten en zelf mijn leven inrichten naar mijn eigen lusten, naar mijn eigen welbehagen. De mens die komt tot de belijdenis dat God koning is, heeft afstand gedaan van de troon, heeft leren buigen. Heeft de genade ontvangen om te gaan knielen. Om zijn lege handen in overgave aan te bieden aan de koning van het heelal. Maar er is meer gemeente, want de dichter, en dat blijkt uit het vervolg van wat hij zegt, heeft de majesteit van God gezien. De luister van die koning die zit op de troon van de hemel. Zijn goddelijke glans en heerlijkheid. En hij vreest er niet voor. Hij zingt ervan. En dat zou je eigenlijk ook zo heel anders verwachten. Dat kan ook zo heel anders gaan. Denk maar aan wat we lezen van Jesaja in Jesaja 6. Wanneer hij geroepen wordt om profeet te zijn. Dan ziet Jesaja hetzelfde wat de dichter van Psalm 93 gezien heeft. God in zijn heiligheid. God op de troon. God als koning. Maar Jesaja gaat niet zingen. Jesaja roept het uit in vrees en beving terwijl hij op zijn knieën valt. Wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Hoe zal een mens God zien en leven? Zo is met Jesaja, de man die door God tot een zeer bruikbaar instrument is gemaakt. Maar in onze psalm is het zo heel anders, gemeente. Gods koningsheerschappij wordt gezien, Gods majesteitelijke glans. God wordt zichtbaar in zijn goddelijke kracht. Hij heeft zich bekleed met sterkte, zo openbaart hij zich, zingt de dichter. En het ene doet de sterveling beven en het andere doet de zondaar huiveren. Want hij zegt, wat moet ik tegen deze heilige God beginnen? Wat ben ik voor hem anders dan een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal, dan een sterveling doemwaardig, omdat hij tegen deze koning in opstand is gekomen? De dichter van Psalm 93 zingt. Hij zingt van God, die koning is. En als u vraagt hoe dat dan kan, dan ligt het antwoord in de naam waarmee hij deze koning noemt. De Heer. In uw Bijbeltje staat het met allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen, daar staat de naam Yahweh. De Heere, dat is de God des eeds en des verbonds. Dat is de trouwe God, dat is de barmhartige God. Dat is de genadige en de goedertieren God. Die aan zijn volk denkt in gunst en in ontferming. De Heere, dat is die God die zegt, mijn naam is, ik ben er en ik zal er zijn voor u. U ten goede, u ter bescherming, u ter hulp en u tot bijstand, u tot verlossing. De Heer, dat is die God die de dichter mag noemen, mijn Vader en mijn God. De rotssteen van mijn heil. Hij ziet de koning in zijn schoonheid, zoals God zich openbaart voor het oog van de zondaar die om genade leert smeken, als die koning die zich ontfermt over de ellendige, over de hulpeloze en over de rechteloze, over die mens die moet buigen en die alleen maar om genade kan smeken en alleen maar van genade moet leren leven. Zo heeft hij die koning in zijn heerlijkheid leren kennen. Nieuw Testament is gezegd, hij heeft God in Christus leren kennen. En met dat woord van het Nieuwe Testament, dat je het vervolg zou kunnen noemen op Psalm 93, zegt de brief aan de Hebreeën, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die koning, dat is die God die een heiland is voor zijn volk. Dat is die God die zijn volk zalig maakt. Dat is die God die een verlosser is voor de zijnen. Die God die een helper is voor degene die geen helper kan vinden. Het is de koning van de ellendigen en van de noodruftigen die door hem geholpen worden. Die koning regeert over alles. Dat is het wat deze dichter stof geeft tot aanbidding en lied. Hij regeert over alles en altijd, zo zingt hij in deze psalm. God, hij heeft de wereld onder zijn voeten gelegd. Hij beschikt er oppermachtig over. En tegelijkertijd, hij houdt die hele wereld in zijn handen. Omdat hij er zorg voor draagt. En hij regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van oudsher af is de troon van God bevestigd. Zodat hij niet wankelen zal in der eeuwigheid. En zodat ook de aarde die door deze God is bevestigd, blijft staan en niet wankelen kan. Want als God op zijn troon blijft zitten in alle rust, dan blijft die aarde die in zijn handen ligt ook rustig liggen. Oh, daar spreekt een geweldige zekerheid uit deze psalm gemeend. En er klinkt een diepe rust door in deze psalm. De dichter die zingt het uit, wat er ook gebeurt in deze wereld. En wat er ook gebeurt in mijn eigen leventje. Maar eigenlijk kan er niets gebeuren. Want de troon van God staat vast. En op die troon zit de Heere. En de Heere gaat in alle rust door met zijn werk. Wat er ook gebeurt en wat er ook wankelt. En wat er ook wegvalt en wat er ook bezwijkt. Maar die troon van God die staat er. En die blijft er staan. Vast, onwrikbaar, onbewogen. God regeert en gaat door. Ja, dat iemand dat al wel mooi gezegd, zoals de dichters de dingen soms zo mooi kunnen zeggen en zoals je soms door hun woorden wordt aangesproken, omdat een dichter vertolkt wat er leeft diep in het mensenhart aan heimwee, aan verlangen naar een verloren paradijs, naar geborgenheid, naar rust en naar vrede. Maar de werkelijkheid is vaak zo heel anders. Als je niet meer met de ogen van de dichter, maar met de ogen van een nuchter mens rondom je heen kijkt, dan ziet het er zo heel anders uit. Ach, zegt iemand, misschien is dat inderdaad een psalm die je kunt zingen op de zaterdagavond. Wanneer het leven gaat verstillen. Zaterdagavond, wanneer het lijkt alsof het even rustig wordt. Maar het is zo weer maandagmorgen. Dan sta je weer midden in de werkelijkheid van het leven. Maar dan moet u deze psalm verder lezen, gemeente. En dan moet u ontdekken dat deze psalm die werkelijkheid van het leven ook tekent. Want het blijft in deze psalm niet rustig. Het stormt hier in de psalm. De wind die steekt op en bultert om het huis. En de ramen die rammelen en de vensters die klapperen. En de wind giert en loeit, de rivieren bruisen. Zo hoort de dichter de bankiers aanzwellen. Die alles meeslepen in een tobeloze, midogeloze vaart. Wat er voor de voeten komt, dat wordt verdelgd en dat wordt vernietigd. De zee kookt en kookt, de wind krijgt orkaankracht. En de golven komen huizen hoog. En ze slaan tegen de rotsen en ze beuken de stranden. En soms staat daar zo'n klein nietig mensenkind midden in die storm. En dan moet het zeggen, o God, al uw baren en al uw golven, ze gaan over mij heen. Zee. Nooit voelde mensen kleiner. Nooit is een mens machtelozer, hulpelozer, nietiger dan bij een zee in stormweer. Als de golven in blinde razernij aanstormen, als Ze vindt Louis. Staat als een klein mensenkind en hij zegt, wat moet ik beginnen? Wat kan ik uitrichten? Vraag het maar aan een visserman die op zee door een storm is overvallen. En die doet wat hij kan om met zijn roer het schip met de kop op de golven te houden. Om op die manier de kracht van de golven althans nog enigszins te breken. En er niet door overspoeld te worden. Vraag het aan een zeeuw die in de stormnacht van februari 53 aan de dijken heeft gestaan. En dat gierende monster heeft zien aankomen. Die die dijken wegfratten als een hongerige wolf. Mensen, huizen, vee en land verslond. U voelt wel aan natuurlijk dat er beeldspraak is in deze psalm. De zee is hier, zoals dat meer in de schrift het geval is, het beeld van de mensenwereld. Van alles wat daar in die mensenwereld leeft aan voedende elementen, aan chaotische vernietigingskrachten. De zee, dat is de wereld die zich tegen God verheft in tomeloze voet en in onstuimige kracht. Met een poging om de banden van God te verbreken en het volk van God te vernietigen en de troon van God omver te stormen, zodat op deze wereld gevestigd kan worden de troon van de Satan en van zijn grote dienstrecht, de Antichrist. Zee, dat is ook wel het beeld van de wereld waarin wij leven, gemeente. Wereld waarin de gang van de wereld politiek je beangst. Omdat je zegt, duistere machten krijgen hoe langer hoe meer greep op het geheel. Rechtvaardigheid en vrede zijn veel gebruikte woorden. Maar ze worden even zo vaak verkracht bijna door hen die ze gebruiken. De zee is het beeld van de geest van deze tijd. Waarin het stormt en met zo'n wonder van geweld. Dat je er vaak moedeloos van wordt en dat je zegt, hoe moet dat toch gaan? Dat je geneigd bent om het hoofd in de schoot te leggen en dat je aan de andere kant intens verdrietig kunt worden. Omdat je het gevoel hebt dat de mensen het niet in de gaten hebben. Dat je met een boodschap van God komt en zegt, mensen, kijk nou toch uit. Er is zwaar weer op til en als u zegt, het is al jaar en dag zwaar weer. Dan moet ik u van God zeggen, er is nog zwaarder weer op til. Maar dat je ontdekt, er zijn er zoveel die niet geloven. Er zijn er zoveel die dwars door de storm heen slaan. Die zeggen, nog, het zal mijn tijd wel uitduren, het zal allemaal wel meevallen en het is ver van mijn bed. Storm. Het lijkt alsof je er hulpeloos tegenover staat. Als je ziet hoe het gaat in onze wereld. Je hoort dat alleen in Amsterdam al 10.000 jonge mensen aan de heroïne verslaafd zijn. 10.000 jonge mensen die willen en weten hun eigen lichaam, hun eigen jonge leven kapot maken. De helft van de bevolking van Nunspeet. En je zegt het gaat maar door. En wat moet ik er tegen doen? Je ziet hoe de normen verkracht worden. En hoe langer hoe meer wat God zonde noemt, wordt verheerlijk en goed verklaard. Kun je zo bang zijn voor de toekomst? Dan zeg je, hoe lang houden we het schip nog met de kop op de golven? Hoe lang duurt het nog voordat het roer het niet meer houdt of voordat het schip omgaat en de nette golven worden meegesleurd uiteindelijk naar de ondergang? Storm, gemeente, in onze wereld. Je ziet het om je heen. Die stormwind waarmee de ene keer iemand van de weg wordt weggevaagd met de klap van een auto zodat hij sterft en de andere keer iemand door een hartinfarct. En de derde keer iemand midden in een operatie. Het stormt en je zegt, zou God wel regeren? Is er nog wel één die de teugels in handen houdt en die de dingen vasthoudt, zodat er leiding aangegeven wordt, zodat er perspectief in zit, zodat er zin en bedoeling achter zit? Het stormt soms in je eigen hart. Het stormt soms zo dat je leven en dat je gezin op de fundamenten staat te schudden. En dat je zegt, waar is God nou toch? Regeert God wel? Is daar inderdaad een God die zijn stem kan verheffen boven het bulderen van de stormen die me beangstigen en die me benauwen? U kent die vragen toch ook? De Er zitten hier toch ook wel mensen in de kerk die zeggen, oh, in mijn leven stormt het ook nog wel eens een keer. Het stormt vandaag niet alleen bij de familie Beelen, maar het stormt bij mij zus en het stormt bij mij zo. Storm. Die wordt aangewakkerd door krachten van de hel en door krachten van de Satan. De krachten van de wereld die je te machtig dreigen te worden en de krachten van het verderf. Dat voortgaat, sluipend en met geveld soms, om te verderven. Wat kan het stormen in dagen van ziekte? Als je zegt, ik hoop op een wonder, maar waar is God? Het kan sterren stormen in dagen van rouw. Als je zegt, Heere, en waarom moest dit nou, en waarom moest het hier nou? Het kan stormen in dagen van zorg als je zegt, o God, mijn kinderen, ik weet niet hoe ik ze vast moet houden. Het kan stormen in dagen van verdriet als je er niet meer bovenuit kunt zien. Die zitten er toch ook hier in de kerk. Mensen die soms zo in hun eigen leven verstaan. Wat de dichter van Psalm 42 zegt. Afgrond roept tot de afgrond, bij het gebruis uw watergoten, al uw golven en baren gaan over mij heen. Die mens die dat donderende geweld van wind en water hoort en die zegt, God, uw stem komt er niet doorheen, kan uw hand er wel overheen komen, regeert u wel, waar bent u nou toch? Die mens. Die midden in de storm alleen nog maar kan zeggen, Heere help, want ik verga. Juist tegen die mens. Maar niet alleen tegen hen zou ik vanmorgen willen zeggen, pak nou dat bijbeltje er nog eens bij. En lees nou eens achter elkaar door die eerste vier versen van Psalm 93. Waar begint het dan mee? Dan begint het met de Heere is koning. De Heer. Dat zal iedereen duidelijk zijn. Ja, zegt u, maar dat is de theorie. En nou de praktijk van het leven. Goed, zegt de dichter van Psalm 93, die ken ik ook. En dan steekt in die psalm de storm op. Huizen hoog met wonderlijk geweld en er blijft niks staan. En alles stort in tot het huis van je geloof bijna toe. En wat slot van vers 4? De Heere in de hoogte is geweldig. Dan staat het er in het Hebreeuws eigenlijk nog veel mooier, gemeente. Dan staat daar geweldig in de hoogte. De Heer. De rots. Mijn rots, zegt de dichter. Aan het begin en aan het eind. De Heer. Ook aan het eind. Als de storm is uitgeraasd en als de golven zijn gaan liggen, als er van alles in je leven is afgebroken en als er van alles in deze wereld is vernietigd en losgeslagen van zijn fundamenten, dan zie je nog zingt die dichter Gods troon en die troon die staat er nog net zo. Dat moet je nou eens op je laten inwerken vanmorgen. Ik zou geneigd zijn om die versen gewoon nog een paar keer zomaar te lezen en te zeggen, gemeente, luister nou eens. Zo zegt God het. De Heere is koning. Storm! Je denkt, wat blijft er van over? Aan het einde, geweldige. De Heer. Begin en aan het einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dwars door de storm en door de nacht heen. God, dezelfde. Dat wil zeggen, gemeente, het heeft zin om te bidden als de golven woeden slaan, tegen rotsen op en neer, laat mij aan uw zij dan staan, tot de storm voorbij is, Heer. Het heeft zin.
zin, gemeente, want er gebeurt van alles en de Bijbel ontkent het niet. En het stormt in een mensenleven en de Bijbel geeft het volmondig toe. Maar God is op de troon en God blijft op de troon. En het dreigt wel in deze wereld, maar het volk van deze God, dat hoeft niet angstig te worden in deze wereld. Want God laat de wereld geen ogenblik aan zichzelf over. En God wordt niet bevolen door de stormen die door de wereld heen razen. Er wordt geregeerd en de Heere is veel sterker dan het geveld. Hij is sterker dan het geveld van de Satan. En hij is sterker dan het geveld van de wereld. En hij is sterker dan het geveld van de dood. Want God neemt op in zijn heerlijkheid, ook als de stormen van de dood komen en mijn leven van de aarde wegwaaien. Gods troon staat vast, gemeente. En als aan het einde van het leven en aan het einde van de wereldgeschiedenis de stormen gaan liggen, dan staat daar nog die troon. O, die naam Yahweh aan het einde van de storm, dat geeft een rust voor hen die de naam van de Heere hebben leren kennen. En die naam van God hebben leren beleiden als een sterke toren, als de God van hun vertrouwen. Er klinkt door deze psalm en boven het stormgebruis uit de lach van een God die zegt, wat er ook gebeurt, maar mijn plan komt wel af en mijn werk wordt niet vernietigd. Er klinkt in deze psalm door een boodschap vol perspectief. Een heerlijke toekomst gaat er open voor mensen die midden in de storm God niet meer zien. En die de wereld niet meer zien en die het in hun leven niet meer zien zitten. God regeert en zal zijn almacht tonen. Aan deze God, zo zingt de dichter, kan en mag een mens zich toevertrouwen. Bij deze God is een mens veilig. Van deze God mag u zeggen, wie is een rots dan onze God alleen. Alles wat er gebeurt in deze wereld, het staat tussen die tweemaal herhaalde naam, Yahweh, Heere in. Het staat er tussenin. Het is alleen maar een tussenspel, gemeente. Wat er gebeurt in deze wereld, het is maar tussenspel. Het optreden van Jimmy Carter en het optreden van Hua Kwefeng, het is maar tussenspel. En God die lacht erom en hij voert dwars daar doorheen zijn rijksplan uit. Wat er gebeurt in je gezin, wat er gebeurt in je leven. Oh, het kan zwaar en het kan hevig zijn, zegt de dichter van de psalm, hij ontkent het niet. Maar het is maar tussenspel, want het eerste en het laatste woord is aan hem die op de troon zit en die alle dingen regeert naar zijn plan. Ja, zegt iemand, het is één ding om dat te weten, maar het is nog een ander ding om dat vast te houden als het gaat stormen. En om het midden in die storm nou tegen jezelf te zeggen, rust mijn ziel. Uw God is koning. Hoe krijgt een mens die rust? De dichter weet het en hij zingt het ons voorgeleid door de Heilige Geest. Alleen daar waar een mens komt tot het waarachtige geloof. In de onwrikbare getuigenissen van God. In het vijfde vers zingt hij daarvan. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. En onze berijming die we daarom zo graag zingen, berijmt dat zo mooi en zo sterk. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dat heeft de dichter geleerd, gemeente. De getuigenissen van God, die zijn onwrikbaar, die zijn vast en zeker. Bij alles wat er omvergestormd wordt in deze wereld, blijft dat woord van God staan. Gods getuigenissen, een woord dat we inderdaad kunnen vertalen met belofte. Dat woord, dat belofte woord van God, dat bestaat in der eeuwigheid. En daar komt een mens niet bedrogen en niet teleurgesteld mee uit. En ik zeg alweer, gemeente, al weten we de naam van de dichter niet, maar we leren die man toch zo duidelijk kennen hier. Niet van naam, maar in zijn verhouding tot de Heere. Want hier is een mens. Een mens die van nature luistert naar de influistering van de Satan. En die daarom God voor een leugenaar gaat houden. En God op zijn woord niet meer vertrouwt en zegt, ik moet het eerst nog eens zien. Mens die ontdekt heeft, je kunt op de Heere aan. Want God is geen man dat hij liegen zal. God is eerlijk, God is betrouwbaar. Hier is een mens die het van de Heilige Geest heeft geleerd. die immers naar het getuigenis van de schriften leidt in de waarheid. En doet beleiden, o God, uw woord is de waarheid. Het zegt me de waarheid over mijn eigen leven en over u en over de wereld. Hier is een mens die het geleerd heeft. Je kunt amen zeggen op wat God gezegd heeft. Dan mag je de Heere aanhouden. Daar kun je je op laten zakken en zinken. Op wat God gezegd heeft, dan mag je van zeggen, Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Zoals een kind dat zegt tegen zijn vader wanneer er een belofte vervuld moet worden. U hebt het toch zelf beloofd. Je kunt je eraan vastklampen aan een rots. En dan heb je geen strohalm te pakken, maar dan heb je de zekerheid te pakken. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. Ach, dan kom je in de verleiding, ziende op de gemeente, om allerlei van die beloften te gaan noemen en te zeggen, gemeente, dat past nou op dit woord en dat past nou op dat woord. Mag ik er zomaar een paar noemen vanmorgen, want er is een veelheid van gedachten die in deze psalm naar voren komt, vertroostend en bemoedigend. Die getuigenissen van de Heere die betrouwbaar zijn, die vindt u daar waar God zijn Zoon Jezus laat noemen, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal, dat is betrouwbaar. Wie als een zondaar aan de voeten van de Heere Jezus Christus terechtkomt, gemeente, die wordt door hem zalig gemaakt. Die mag zich vastklampen aan dat woord. Hij zal zalig maken. Volkomen verlossen. Brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Denk aan een andere belofte. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna heerlijkheid. Belofte die zo in deze psalm past. Een belofte voor mensen die midden in de stormen van het leven staan. En die zeggen, Heere, waar gaat het toch naartoe? En waarom dit alles? Ik zal lijden door mijn raad. Houd dat nou maar vast. Dat betrouwbare getuigenis. Dat ik dwars door nacht en stormgebruis heen. Aanwerk op de toekomst, op de heerlijkheid. Daar is een andere belofte. God heeft zijn Zoon uitermate verhoogd, zegt Paulus, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en op de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus is Heere, tot eer van God de Vader. Wat een heerlijke belofte is dat voor mij. Alle knie zal buigen. Moet je eens om je heen kijken op deze aarde, wat zich tegen God verzet. Dan moet je eens denken aan die Mao Zedong die zo lang dacht dat hij de ongekroonde koning was van een groot deel van de wereldbevolking. Maar die voor God heeft moeten verschijnen en die dat heeft moeten ontdekken. En dan moet ik buigen of ik wil of niet voor die koning die het al regeert. En dan moet je denken aan die mensen met een grote mond in de wereldpolitiek. En dan moet je denken aan die mensen met die grote mond op het kleine mensenvlak in de eigen gemeente. Die mensen die zeggen, en ik zal wel dit en ik zal wel dat. God zegt, alle knie gaat zich buigen. En alle tong zal het moeten zeggen. Jezus is Heere tot eer van God de Vader. Dat mag je vasthouden in de storm van het leven. En als je zegt, het rijk van de antichrist komt. Ook hij zal buigen en ook hij zal beleiden dat Jezus Heere is. Dat is een woord voor de onbekeerden hier in de kerk. Mijn broeder en zuster, mijn jongere meisje, sta bij voorbaat vast, je verliest. Je verliest het zo hopeloos. U hebt het misschien onder mijn prediking niet leren verliezen van de Heere. En u leert het misschien in dit leven nooit. God verhoedend in zijn genade en in zijn langmoedigheid. Maar je verliest alleen wanneer je het verliest voor de troon. Als je die koning in zijn heerlijkheid moet zien, dan zal het wel te laat zijn. Maar je verliest het. Zou je het daarom vandaag nog maar niet opgeven? En zou je daarom vandaag nog maar niet buigen voor die koning die regeert en die zijn almacht toont? Zijn getuigenissen zijn betrouwbaar. Dat geldt ook van die getuigenissen aan het eind van de Bijbel. Als God daar zegt, de eerste dingen zijn voorbij gegaan en de zee was niet meer die zee waar u doorheen moet. God zegt, er komt een moment dat hij er niet meer is. Die dood waar u tegenaan kijkt, God zegt, dat hoort tot de eerste dingen die voorbij gaat. Die ziekte die uw lichaam kwelt, God zegt, de eerste dingen gaan voorbij. Ik maak alle dingen nieuw. Het is zo betrouwbaar, zegt deze dicht. Je kunt zo op de Heere aangemeten. Ik vraag vanmorgen, heb u dat nou geleerd? Heb u geleerd te leven op de belofte Gods? Heb u geleerd zich vast te klampen aan wat God heeft gezegd? Heb u de rust gevonden van God die op de troon zit en die op die troon blijft zitten? Maar dan ga je langer hoe meer verstaan, het gaat in mijn leven zoals het moet gaan. Het moet met deze wereld en het moet met mijn eigen leven door de afbraak heen. Het moet er doorheen dat alle dingen hier worden afgebroken. Opdat er alleen maar plaats komen voor het werk van God. Dat werk dat de stormen van het oordeel kan doorstaan. Het moet er doorheen dat een mensenkind klein wordt. Dat een mensenkind hulpeloos wordt. En dat hij dan gaat opzien in een stil vertrouwen. En het verstaat de Heere in de hoogte. Geweldig! Wou je nog één voorbeeld? Denk dan eens aan Israël bij de Rode Zee. Dat staat daar met die zee voor zich die kolkt en die bruist. En met de vijanden achter zich die aankomen stormen. En ze horen de boodschap. Ziet wat de Heere doen zal. Dat is het nou precies gemeente. Wat de dichter hier bedoelt en wat de dichter hiervan zingt. Zien wat de Heere doen zal. Afzien van zee en storm. Afzien van geweld en van vijanden. En opzien naar boven en horen zijn betrouwbaar getuigenis. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En dan kan het wel door een wonderlijke weg gaan. En dan baant God soms een weg door de zee. Waarvan je zegt, de voetstappen van God die worden niet gekend. En je weet bij de ene stap niet waar je de volgende moet zetten. Maar God baant hem door woestbaren, door brede stromen. God baant hem dwars door nacht en stormgebruis. Terwijl het bliksemt en het dondert aan alle kanten. Trekt Israël veilig door achter de Heere aan. Naar Kanaan, want daar gaat God naartoe met zijn volk. Naar de rust die overblijft voor allen die hem leerden volgen. En alleen de vijanden komen op. Daarom wordt het aan het einde van deze prediking zo belangrijk, gemeente, dat je de vraag gaat beantwoorden. Behoort u nou tot dat volk dat de Heere zijn koning noemt? Of behoort u tot de vijanden? Want alleen dat volk dat mag maar rustig zijn. En de anderen die moeten vanmorgen hevig ongerust worden. Want als je deze God tegen je krijgt als een vijand, dan is het niet best. Farao met zijn leger heeft het ondervonden. En het wordt straks nog erger als die God zijn troon zichtbaar maakt. En de rechter van levenden en doden zich erop zet. En ontstrekt voor zijn aangezicht. Als je dan een vijand van God bent, gemeente. Dan verga. Dan wel. Daarom, wie zijn het die rustig mogen zijn? Wie zijn het die ongedeerd uit de stormen tevoorschijn komen? Slot geeft het antwoord als de dichter daar zingt. De heiligheid is uw huize sierlijk, o Heere. Die dichter en al Gods onderdanen. Ze hebben in hun leven een grote plaats leren inruimen voor het huis van de Heere. Voor de tempel in het Oude, voor de kerk in het Nieuwe Testament. Omdat het zijn huis is. Dat is de schoonheid van die kerk. Dat is de schoonheid van dat huis. Dat is de liefelijkheid ervan. Het is zijn huis. Hij woont. De heiligheid is uw huis sierlijk. U moet dat woord heiligheid hier zo lezen als het behoort aan de Heere toe. En dat huis is van de Heere vervuld. Dat vinden ze het sieraad van dat huis. Ze hebben er God ontmoet die er woonde. Ze hebben er God leren kennen die zijn volk vervulde met zijn gemeenschap. Ze hebben er God leren vinden als een God bij wie je schuilen kunt wanneer je komt vluchten uit de stormen van het leven weg. Daarom komen ze zo graag. Omdat God er woont. En omdat ze God mogen ontmoeten. En
omdat ze weten wat er is verzadigd te worden met het goede van zijn woning. Omdat ze daar mogen wonen bij die God en mogen schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. Ze zeggen dat mooiste plekje op aarde. Zijn huis waar de Heere woont. En ze komen er zo graag en ze laten niet graag hun plaatsen leeg. Daar kun je dat volk van de Heere, dat veilig is bij de Heere, aan herkennen, gemeente. Dat ze rust vinden te midden van de voedende golven. Dat ze moed krijgen bij een beangstigende toekomst. Omdat ze weten wat het is te wonen in het huis van de Heere. Zijn liefelijkheid en schone dienst daar te mogen aanschouwen. Er gaan in deze psalm deuren open, gemeente. Het is een psalm waarmee mensen verder kunnen. Hier vindt u inderdaad een apotheek voor ziekte en spanning. Voor onrust en angst. Voor twijfel en moedeloosheid. Want de Heere is koning. Een heerlijke koning die zijn volk zalig maakt. Beschermt en thuisbrengt. Of wanneer ik zo de Heere leer kennen, dan krijg ik de dienst van de Heere zo lief. En dan ga ik er ook wat van verstaan dat ik hier in het huis van de Heere mag wonen. Maar dan zeg ik straks wordt het veel beter nog. Dan zal ik eeuwig bij hem wonen en hem zien. En zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Maar ik begin hier. Ik krijg hier de dienst van de Heere lief. Omdat ik als zo'n klein mens, dat midden in de storm zit. Dat de golven aan ziet rollen hier leert uit de mond van de Heere zelf. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. En dan kan ik op die kerk weer uit. En dan kan ik weer verder, dan kan ik de storm weer in. Dan kan de zee rond. Maar dan heb ik een gerust hart, in de Heere gerust. Want ik weet het weer, en ik zie het weer. En ik geloof het weer. God regeert. Hij regeert toch. Die zal geen vrees ons toen bezwijken. Schoon de aarde uit haar stand mocht wijken. Schoon het hoogst gebed uit zijn steen verzet weer. In het hart der zee. Amen.